Dit is Gospel Radio Zivanja tot 1 uur. Daarnet heeft u kunnen luisteren naar Radio Parousia en Zivanja Radio tot 1 uur. Vader God en Hemel, wij danken u voor uw aanwezigheid. Wij loven, eren en prijzen u. Wij danken u, Vader, voor alles wat u voor ons doet. En wij bidden een zegen voor iedereen die luistert of niet luistert. Wij dragen luistering aan u op, Heer. En wij weten zeker dat het in goede aarde komt te vallen. Wees ons genadig. In Jezus' naam, amen. Let niet op mijn stem.
Ja, dat wordt een heel experiment.
Made me of my spirit tonight rolls a melody sweeter than song. In celestial
radio, nog steeds op de 102.4 FM of the Kabelin Stereo. Zo dadelijk een gesproken woord. Het is 10:12. Op de 102.4 FM op de kabel in de stereo. Nu het gesproken woord zoals aangekondigd.
Spreken over iets uit de Bijbel wat je bestudeerd hebt. Ach, dat wordt een professie. Dat doe je gewoon. Maar vertellen wat je zelf meegemaakt hebt, dat is een ander verhaal. Ik heb deze, althans een deel van deze preek, al een keer in het Italiaans mogen houden. Ja, dank je.
Ja.
Maar we moesten toch wel eventjes zo nu en dan stoppen. Even je emoties de baas worden. Dus geef mij ook hier deze vrijheid. Je moet ook beseffen dat deze dienst niet is om te vertellen hoe belangrijk Jan Pronk is, wat hij er ook zelf van vindt, maar dat het is om God groot te maken. En dat heb ik beloofd toen ik in die omstandigheden was waar ik over ga praten. Toen heb ik gezegd, ik ga voortaan God groot maken. En dat is heel belangrijk. Ja, het begon eigenlijk allemaal in mei 2017. Ik was predikant in een Nederlands-Italiaanse gemeente. In een Duits-Nederlandse gemeente in Italië. Dat even moeilijk maken. En die had een nieuwe decaan gekregen. Dat is dat, een soort paus, maar dan van een protestantse kerk. En die man die ging eens kijken wat hij allemaal in zijn gemeentes had. En, oh schrik, ik denk die een halve hartverlamming kreeg. Dan las hij dat in een van zijn gemeentes een predikant was die 82 jaar was. Dat kon niet. Want in die kerk, 65 is het afgelopen en dan kan je met heel veel kunst en vliegwerk, als je een belangrijke functie had en die zoveel jaar moest duren enzovoorts, dan kon je het redden tot 70. En dan was het definitief voorbij. En daar was een man die 82 was. De kerk trilde op zijn grondvesten. Hij schreef meteen een brief naar onze gemeente. De Duitse pfarrer die kreeg hem. En dat was direct die man eruit. En de eerstvolgende kerkenraad, niets vermoedend kwam ik daar. En toen kreeg ik te horen, het is vanaf nu afgelopen, het mag niet meer. Het is jammer, maar bevel is bevel. En Jan Pronk werd eruit gezet. Ja, om te preken. Hij mocht wel in de kerk komen, maar ai, dat was een klap. Ik wil niet overdrijven, maar ik voelde me geroepen om het woord te brengen. En dan in één keer, Heer, wat moet ik? Toen was het antwoord, ik zorg voor je. Maak je werk af. En dan kom ik met wat nieuws. Nou ja, wat wil ik meer? Ik had nog twee Nederlandstalige diensten daar. Die heb ik af mogen maken. Toen was, heer, de diensten zijn voorbij. Wat heeft u voor werk? Je hebt nog 6 vakantiediensten aan het meer. Eerst die afmaken. Oh, nou, samen met Ansel 6 vakantiediensten afgemaakt. Heer, ze zijn klaar. Wat heeft u voor werk? Nee, je hebt nog een dienst in Putten, 2 december, dat was vorig jaar. Oh. En, nou ja, 2 december heb ik hier gepreekt vorig jaar. Een aantal van jullie waren er ook. En nou is iedere preek is in uw richting, maar net zo goed in mijn richting. En ik weet nog heel goed, ik heb gepreekt over de eerste scheppingsdag, dat God licht en duister ging scheiden. En als fysicus heb ik er altijd erg moeite mee gehad, want licht en duister kan je niet scheiden. Totdat God me duidelijk heeft laten maken, heeft gemaakt, dat de kwestie is, en dat weet ik uit persoonlijke ervaring, als je een bombardement hebt, dan wordt er zoveel stof omhoog geblazen dat het licht niet meer tot de aarde kan doordringen. Dat het nacht wordt. En dat kan zelfs zo erg worden na een atoombom dat men spreekt van een nucleaire winter die dan ontstaat. Christus moest het stof dat Satan heeft doen opwarrelen eerst terzijde schuiven, wilde zijn licht door kunnen dringen tot deze aarde. En dat gebeurt bij de herschepping ook. Als Christus ons een nieuw hart gaat geven, een nieuw leven gaat geven, dan moet het stof wat Satan opwerpt eerst terzijde, en dan kan zijn licht in ons leven doordringen. Nou goed, dat heb ik verteld. En dat, daar komt meer leven. Mezelf kennen en dan denk ik, nou, er moet nog wel wat stof opgeruimd worden. Ja, dat zou niet gek zijn. Ja, nou, dat kan. Maar toen kwam de zondag daarna. En daarin ging voor Esther Vorsteman van Ooyen. En ik zal een aantal dingen uit haar preek citeren, want er gebeurde iets. Nog in de Arendshof. En ik zat daar en het was of ik in trance raakte. Ik hoorde alleen Gods stem tot mij. En al het andere viel weg. God sprak tot mij. En in die preek beschreef zij hoe God in cirkels werkt. Hij begint steeds iets nieuws. Maar dat nieuwe kan pas beginnen als het oude voorbij is. Eerst breekt hij alles af, dan komt er nieuw. Nou, dat komen we wel in vinden. Het oude, preken in Italië, die Duits-Nederlandse kerk, dat werd afgebroken. En ik was nou toe aan wat nieuws, dat klopte. Dit was de laatste dienst die nog op mijn programma stond. En dan was het werk af. Dus ik kon me daar wel in vinden. Maar je weet niet waar God heen gaat. Eerst moet al het oude afgebroken zijn. En durf je dan je over te geven in zijn handen en te gaan doen wat hij voor je voorbereidt. En daar hangt een prijskaartje aan, dat is ook belangrijk. Wat heeft het gekost? Wow. Ik had er nog steeds geen moeite mee. Zou vast wel goed komen. God is bezig. Hij doet dingen in ons leven. Hij begint en hij breekt of voleindigt oude zaken. Hij brengt nieuwe zaken. No problem. Alleen, toen ging het even mis. Want toen kwam de preektekst. En als het goed is, ga ik die nu ook zien hier. Uit Maleachi 3. Dan moet ik even iets naar achteren. Afstand nemen, sorry. Ja, let op, ik zal mijn bode zenden. Hij zal de weg voor mij effenen. En opeens zal hij naar zijn tempel komen, de Heer, naar wie jullie uitzien. De engel van het verbond, naar wie jullie verlangen. Komen zal hij, zegt de Heer van de hemelse machten. En wie zal die dag kunnen doorstaan? Wie zal overeind blijven wanneer hij verschijnt? Hij is als het vuur van een smid, als het loog van een wolwasser. Hij zal zitting houden als iemand die zilver smelt en het zuivert. De zonen van Levi zal hij zuiveren. En zeven, als goud en zilver. Dan zullen ze op de juiste wijze offeren aan de Heer. De offers van Juda en Jeruzalem zullen de Heer met vreugde vervullen. Zoals in vroege jaren, zoals in de dagen van wanneer. Ik zal naar jullie toekomen om recht te spreken. En ik zal niet aarzelen te getuigen tegen tovenaars en echtbrekers. Tegen mensen die mijnheid plegen en mensen die hun dagloners uitbuiten. En tegen alle die weduwen en wezen onderdrukken. En vreemdelingen geen plaats gunnen. Want geen van allen hebben zij ontzag voor mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Ja, dat klonk wat anders dan de goede herder en het lam dat komt. En dit was hard. En zo kwam het ook bij mij over. Zo kwam het ook binnen. Er was God die tegen mij zei, ja, ik ga je louteren. Ik ga je als het verhit, als het goud. Dan komen de onzuiverheden bovendrijven. En ik ga je wassen als met loog. Loog heeft een dieptewerking, een hele reinigende werking. En daar hangt een prijskaartje aan, dat gaat pijn doen. Maar ik zal erbij zijn. Ik laat je niet alleen. Ik blijf erbij. En dat zegt God niet alleen tegen mij, maar tegen iedereen. En wie zijn de zonen van Levi? Dat zijn degenen die in zijn dienst staan. Dat zijn de gelovigen. Want alle gelovigen staan in zijn dienst. God zei, het is een daad van liefde. Het is geen straf. Het is een daad van liefde. Ik ga je opbouwen. Ik ga je toerusten voor een nieuwe taak. Nou ja, Dat louteren, dat smelten van dat goud. En dan onreinheden eraf schrapen. Het klonk me toch niet zo positief in de oren. Neem me niet kwalijk. Ik had het echt zoiets van, heer, moet dat nou? U wil geschieden. Ja. En toen begon de bal te rollen. Ik had enorme last van maagkrampen. Smaandags naar de huisarts. Nou, die vond het allemaal maar niks nadat hij het op mijn buik getimmerd had. En ga maar een paar foto's laten maken. Nou, dat komt er net tegenover, dat Costa-centrum. Terug. Nou, het zit helemaal vol, dat klopt niet, er kon niks meer door. Ja, dat is thuis wel voor bedoeld. Ontlasting nakijken. En ja, daar kwam dan het bericht. Bloed in de ontlasting. Hij had al een coloscopie geregeld in het Janszaal. Ik daarheen. Nou, dan krijg je zo'n roesje, dus je gaat lekker slapen. En hun bekijken ondertussen de zaak. Nou, toen ik erbij kwam, tot mijn stomme verbazing, zaten Timo en Ali, die zaten daar op een stoel bij mijn bed, waar ik op lag. Nou, Timo zou me opkomen halen, maar wat kon Ali hier nou doen? Maar ja, toen kwam er een arts en die kwam mij vertellen, ja. Ik had een grote tumor aan mijn dikke darm en die sloot dan net de dunne darm af. Dus er kon er niks door en dat gaf de problemen. Oh, maar ja, maandag erop zou er dan een scan gemaakt worden en dan konden ze meer zeggen. Nou, goed. Hopen dat het nog meevalt. Maandag erop de scan. Ja, tumor. Maar ja, dat word je dan aangewezen. Kijk, dat is die tumor daar. Maar er was ook een metastase, een uitzaaiing in de lever. En de lever die heeft een bloedreinigende functie. En de drie bloedbanen die naar de lever gaan, die metastase lag er precies bovenop. En dat zeiden ze toen daar niet. En ik besefte dat niet, maar het was inoperabel. Het was niet te opereren. En dat zou dus einde verhaal betekenen. Maar zeiden ze heel vriendelijk, wij doen dat hier liever niet. Daar moet je specialisten voor hebben. En we gaan je dus naar het Antonie van Leeuwenhoek Amsterdam sturen. Oké? Okay. Ik naar Antonie van Leeuwenhoek toe, zelf papier en alles gebracht om het een beetje ga achter te zetten. Ja, daar hoorde ik dan wel van. Dit ziet er hopeloos uit. Maar we maken hier zelf onze eigen foto's, dus zie maar dat was op woensdag. Zie maar dat je nog een gaatje vindt. Gaan we naar het afsprakenbureau. Nou, daar waren ze wanhopig, want er was veel meer werk dan dat ze aankonden. Maar het resultaat was, dat hoorde ik al toen ik thuis kwam, de zaterdag voor kerst is als extra werkdag ingeschakeld en ik kon komen voor een MRI en een scan. En dan moest ik 4 januari weer terugkomen, want uiteindelijk ging iedereen met vakantie. En dan zou ik wel horen wat er uitgekomen was. Ja, ondertussen waren we op een ander niveau gestart. Dat is het gebedsniveau. Iedereen die we kenden, en via Ansel was dat een vrij groot publiek, hebben we gevraagd om voor mij te gaan bidden. En na verloop van een paar weken waren er ongeveer 1000 man die ook wereldwijd, Nepal, India, tot Brazilië, Canada, Europa, overal, hebben voor mij gebeden. En dat was een enorme steun en bemoediging. Daar zal ik zo meteen over vertellen. Oké, okay. Het waren niet de allervrolijkste kerstdagen natuurlijk, dat snapt u. En toen ik 4 januari terugkwam, zat de chirurg, had die foto's voor zich, Kijk. En toen kwam er weer een wonder tevoorschijn. Die metastase, die was gewoon weggebeden in die zin. Hij lag niet meer boven die drie bloedvaten, maar hij lag ernaast. Zodat de lever heel eenvoudig opereerbaar was. Dank u, heer. Dat is een wonder. Misschien dat er iemand zei, ja, goed, er gebeurt wel eens dat die dingen zich verplaatsen, toevallig. Ja, als je zo gaat beginnen, dan kom je in het geloof niet ver. Oké. 8 januari opereren. 4 dagen later, 7 januari, moest ik daar komen. 7 januari, Dorette was ondertussen ook gekomen en Ali hebben me weggebracht samen. Nee, na nog een kopje koffie gedronken te hebben, hun weg. En daar lig je dan alleen. Ja, daar lig je dan alleen. Oh ja, alleen. Wat had God gezegd? Ik zal erbij zijn. Ik zal erbij zijn. Ik laat je niet alleen. Dus iedereen weg in mijn bed heb ik gebeden. Heer, wat nu? Hoe gaat het nu? Bent u er nog bij? En toen heeft God tot mij gesproken. 3 korte zinnetjes. Die in feite tot iedereen spreekt. Want ze staan 10 keer in de Bijbel. Maar dit is anders als het tot jou persoonlijk gericht is. God spreekt tot mensen. Daar moet u van overtuigd zijn. Hopelijk bent u dat. Op vele manieren kan dat. Soms met een hoorbare stem. Soms inwendig met een hoorbare stem. Dat was dit het geval. Hij zei tegen mij, ik ken je. Ik zie je. Ik zorg voor je. Ja, wat wil je dan nog meer? Je gaat rustig slapen. Alleen onderbroken door een krampaanval. En om 6 uur ben je wakker gemaakt en begonnen ze met alle voorbereidingen voor de operatie en toestanden. En tenslotte, helemaal voorbereid, ben je met een bed in de richting van de operatiezaal geschoven. En daar stonden de 2 chirurgen. Er gaat er weer een wonder gebeuren. Ik ga praten zonder dat ik iets voorbereid had. En zonder dat ik zelfs besefte dat ik sprak. Ja, ik hoorde mezelf al praten. Ja. Ja. Goedemorgen, heren. Wat gaan we doen vandaag? Doktoren. Nee. Leveroperatie. Want ze zouden eerst de lever doen. En dan 6 weken later die tumor weghalen. Omdat bij leveroperaties normaal veel bloed verloren wordt, gemiddeld 2 liter. En dan zou er wel eens te weinig bloed overblijven in je adertjes, dat die darmen weer goed aan elkaar geknoopt worden en gaan vastgroeien. Dus is die lever. Ik zeg, nee, ik denk het niet. Ik ga die tumor weghalen. Ik heb vannacht weer zo'n aanval gehad en als ik dat nog 6 weken, 6 x 7 is 42 keer ga krijgen, dat is geen leven. Maar die kreet had ik daar al een paar keer gehoord in het ziekenhuis. Die deed het goed op dat moment. En die 2 zeuren keken elkaar aan. Nou goed. Dus de lever werd eventjes met rust gelaten en we gingen naar de tumor toe. Dan hoorde ik later, en daarom sprak ik van een wonder, dat ze gezegd hebben, het had geen week meer moeten duren of hij was door de darmwand heen gebroken. Nou ja, dan was het ook einde verhaal geweest. Dus het was heel bijzonder. Het volgende, ja, vind ik ook weer wonder. Dat was het telefoongesprek dat 5 uur later mijn vrouw kreeg van de chirurg. Hij zei, ja, ging allemaal prima. We hebben de tumor weggehaald, alles wat er omheen zat en erbij hoorde, lymfklieren en al dat soort dingen. En en passant nog een tumor aan de maagwand weggehaald. En ja, zegt hij, toen stond ik daar met die lever in mijn handen. Nou, die heb ik toen ook maar eventjes gedaan. Dus halve lever eraf. Dat is heel bijzonder. Ik heb maar 200 milliliter bloed verloren. Ik had geen eens een bloedtransfusie nodig. Dus 1000 man hebben gebeden die dag. Ja, dat was mooi. En ik heb overal mogen vertellen. En ik heb van Jezus mogen vertellen. Er was een lage kamer met z'n tweeën, een dame, weet ik veel, en ik. En die dame die, ik had zo verteld over Jezus. En die was geïnteresseerd. Dan hebben we daar midden in de nacht 2 uur over Jezus zitten praten. Wat Jezus in mijn leven gedaan had. Alleen toen ging het even mis. Begon alles te draaien. En ik verloor het houvast, hè. Dus zij waarschuwde meteen de verpleister. En ja. En die zagen wel eventjes, hé, dat gaat fout erboven. En die vroeg toen, wat voor dag is het, waar bent u en zo. Ik wist niks meer. Die andere mevrouw, die wist het nog wel. In de tijd van alle mooie apparaten. Ze, heb je een ijsklontje? Ja. Ze zei, haal maar over zijn buik. Dus, hoe voelt dat? Koud? Maar dat mocht niet. Ik had niks mogen voelen. De verdoving werkte niet meer. Dus ze waren erachter. Nou, ik kreeg een spuitje en alles liep weer verder normaal. Het is zelfs zo dat ook in de komende dagen, 's avonds om 10 uur... als het de dienst van de verpleegkundige voorbij was, dan kwamen ze nog even naar kamer 6... om me over Jezus te horen vertellen. Dus dat was prachtig. En, 's maandags mocht ik naar huis toe. En ik had zoiets van, oh, is dat nou alles geweest? Dan valt het goud louter er wel mee, maar dat moest nog beginnen. En na 4 weken terug voor controle. Perfect. Alles was schoon, alles was goed, bloed was goed. En, nou ja, dat zijn gewoon, ze waren erg blij, die artsen, want het zijn van die verhalen die ze daar niet zo vaak kunnen vertellen. 4 weken later weer controle. Nou, ik zag het al. Die artsen was niet blij. En bij de nieuwste foto's waren weer 2 uitzaaiingen in de lever ontdekt. Nieuwe uitzaaiingen. Ja, wat moeten we daaraan doen? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. En hij besloot dus wegbranden. Nou, we willen wegbranden, doen we dat toch. Een week later, ik ging erheen, maar er eerst nog weer een scan. Er was een derde uitzaaiing bijgekomen. Dat doen we niet. Dweilen met de kraan open, beginnen we niet aan. Eerst maar chemo. Oorzaak, de bron is wel weg, die tumor. Maar wat zit er nog overal in je bloedbanen? Dus chemo. Nou ja, oké, chemo. Nou, dan wil je eerst een paar gesprekken met verpleegkundigen die kijken. En dat is een beetje naar, hoor. Of je nog wel fit en levenslustig genoeg bent om dat allemaal te ondergaan. Zo, anders dan zeggen ze, kijk maar, die man is 82, schrijf maar af. Maar goed, ik was nog levenslustig genoeg kennelijk. En ze vroegen wat ik deed. Ik zei, nou ja, ik ben nou voorganger. Vroeger had ik leraar geweest, maar ja, als ik naar de kerk ging, ik vond het allemaal maar niks. Die dominees deed dat niet goed, dus ik dacht, ik ga het zelf beter doen. En ik ben nou voorganger geworden. Toen ik 70 was, ben ik nog een keer theologie gaan studeren. En 75 was, ben ik afgestudeerd. En ja, maar hoe preek je dan nu? Nou, ik heb die hele preek van 2 december die ik in Stroud gehouden heb, in het Aardershof gehouden, die heb ik toen daar zitten vertellen. En ze heeft hem helemaal uitgeluisterd. Heel bijzonder. En toen kwam ik bij zijn andere juf en ik zei, ja, er zijn meer dan 1000 mensen die voor me bidden, hè? Oh, zei hij, daar zei ze, dan ga je genezen. Zonder meer, dat was kennelijk een gelovig iemand. En toen kwam ik bij de arts, de chemoarts. Ja, en ik had een vriend, en die had ook aan zijn leven. En die had al iets van 48 van die chemokuren gehad. En dat leek me nou niet zo leuk voor uitzicht. Dus ik zeg tegen monsieur, joh, laten we even opschieten, doe maar dubbele. Wat gekkigheid. Maar hij was nog gekker, hij deed het. En ja, dat weet ik, want hij was aan die voorgedrukte formulieren. En er stond een 2 en dat heeft hij in een 4 veranderd. 4 pilletjes per keer. Nou, ik heb het geweten. Eerste 12, dat moest 14 dagen innemen. En de eerste 12 dagen ging prima. En niemand had kennelijk ook moeilijkheden verwacht, want ze vonden het goed dat ik naar Italië ging. Hadden wel even iedere dag contact met die preekuurvrouw, zou ik maar zeggen. En, nou, alles goed, ja, oké, nou, tot morgen. Maar de 13e dag, toen begon het heel even raar te gaan. Handen, arm onder de rode uitslag, opgezwollen benen, misselijk, overgeven. Oh, zeg, laat me gauw een pilletje staan. Ja, dat was ik ook al van plan. Ja, en toen ging het even weer. Ik kreeg er geen hap eten, geen slok drinken meer in. Iedere dag vervelende. Maar ja, een paar dagen later. Ze had al een paar keer gezegd: laat een huisarts komen. Maar ja, deze dame wist niet, als je over de Alpen heen gaat, dat er dan een andere wereld komt. Ook op medisch gebied. Huisartsen, dat is een verschijnsel dat daar alleen voor de zeer welgestelde weggelegd is. Want iedereen gaat daar naar het hospitaal toe. En ja, een huisarts, dat zijn de hele goeie. Maar die moet je maar wel zien te vinden. Daar krijg je ook, als u begrijpt wat ik bedoel, nooit een kwitantie van. En nou, via een vriend heb ik zo'n huisarts gevonden. En die kwam en ja, ik zeg, ik moet naar Nederland, want ik heb volgende week weer een nieuwe chemokuur afgesproken. Ah, zie. Kan je wel een paar pilletjes geven dat je. Maar. Hij kon niet garanderen dat ik levend in Nederland aan zou komen. En hadden ze me gereden hoor, ik hoefde niet zelf te rijden. Oh. Nou, dan blijf ik hier toch? En overleg met AVL. Nee, blijf maar rustig daar. Nou. Eten, drinken. En na een paar dagen, zei mijn vriend, zei, dit gaat zo niet, jij droogt helemaal uit. Jij moet naar het hospitaal toe. En nou, of ik wou of niet, ik werd in de auto gezet en pronto soccorso. Nou, daar kwam ik binnen. Ik zag er kennelijk zo beroerd uit dat ik kreeg meteen code rood. Dat is het allerergste. Als je code wit krijgt, kan je beter over drie dagen terugkomen als het nodig is. Maar code rood. En meteen na formulieren invullen, naar de arts toe. Nou, in anderhalf uur tijd. MRI, scan, echo, foto's, thorax, foto's, longfoto's, hartfilmpje, bloedonderzoek. Even, alles wat er maar mogelijk is. Want ze wisten niet wat ze met me aan moesten. En er lag er zo'n stapel materiaal. Maar het trieste was, ze hadden niemand die met verstand naar dat materiaal kon kijken. Dus het materiaal was wel leuk. Maar, nou, fijn. Ze moesten mensen opgetrommeld worden van heinde en verre. En 3 uur later kwam er een arts naar me toe met een, nou, doodsmiddels gezicht haast. Een grafstem. Ja. Ik denk dat ik je pancreas weg moet halen. Want ik had iets, daar zat net alsof ze met een drillboor tegen mijn maag bezig waren. Maar dat was mijn pancreas, die klapperde tegen die maag. Die was niet met de gang van zaken eens. Toen keek ik hem aan, toen zag hij ook wel. Ik zeg, dat ding dat zit daar en dat blijft er zitten. Want als ze dat ding weghalen, heb je nog maximaal een half jaar te leven. En dan zelfs erg vervelend. Nou, de morgen komt mijn collega, second opinion. Dus ik werd er in een bed gestopt. En de volgende ochtend kwam mijn collega. Weer foto maken. 2 uur later, het was een vrouwelijke arts, dat kwam ze. Nou, u heeft niets hoor, u kunt naar huis gaan. Dank u, heer. Die 1000 mensen hadden niet voor niks gebeden. Wat nam niet weg, dat ik natuurlijk nog even beroerd was als toen ik er kwam. En, ja, zo'n ziekenhuis, dat heeft andere kunsten dan hier in Nederland. Daar moet je familie voor je zorgen. En maar zij zat op de berg en ik kon niet naar beneden komen en ik lag daar alleen. En hebben ze daar in de warmte om bacteriëngroei tegen te gaan, blaast er boven ieder bed zo'n ventilator. En een dun dekentje. Dus ik lag de hele dag te bibberen. En ik kwam om 5 uur binnen, 's middags. En de volgende dag om 3 uur ging ik weg. En die hele tijd heb je geen hap eten of drinken gehad. Want daar moet je familie voor zorgen. Dat doen ze daar niet. Dat is niet bij de prijs inbegrepen. Oké. Mijn vriend is me opkomen halen, heeft me thuisgebracht. Stukje van 500 meter heb ik een kwartier over gedaan. Voetje voor voetje. Ik ben mijn bed getold. En de chemo die werkte door. Heel mijn mond kwam met wondjes. Heel mijn arm en mijn handen rood opgezet. Misselijk, overgeven. Er kwam geen hap eten en drinken meer in. Oh, dat gaat het hard hoor. Dat is een snelle vermageringskuur. Het ging minstens een kilo per dag af. En bloeddruk zakte. En 90, 60, terwijl die 135, 70 moet zijn. Maar dat was volgens de huisarts niet erg. Nou, die gaf me dan een of ander spuitje dat ik rechtstreeks in mijn keel kon spuiten. Dat er een beetje eten door kon, want door die ventilator de hele nacht had ik een enorme keelontsteking gekregen. Dus die zat helemaal opgezet en dicht. Nou ja, toen was ik zo ver weg. Maar mijn vrouw die dacht, die ligt op sterven. Maar ik werd omstroomd door golven van liefde. Van de liefde van God de Vader. Dat was fantastisch. En dat had ik nooit willen missen. Dat was zoiets bijzonders om Gods liefde zo te ervaren dat je er helemaal in opgenomen werd. En dat openbaarde God me vanmorgen toen we dat in een van die liederen zongen. Toen ik namelijk later terugkwam, heb ik tegen die arts dat ook verteld in Amsterdam. En die vroeg toen, was het er mooi? Nee, dat was geen vraag om een antwoord op te geven. Maar dacht ik, waarom? Ik heb die liefde ervaren, maar waarom heb ik niet meer gezien? Maar vanochtend begreep ik het, liet God het me zien. Nu moest ik terug, nu kon ik nog terug. Als ik meer van hem gezien had, was ik niet meer teruggekomen. Had ik hier niet meer terug kunnen komen. Maar goed, die golven van liefde. En toen ging de Heilige Geest spreken. En hij zei, zeg maar Abba. Zeg maar Abba Vader. Zeg maar lieve papa. Ja, als een klein kind mocht ik God aanspreken als lieve papa. Dat was zo bijzonder. Ja, dan voel je je thuis. En ik kon nog niet praten, dus ik had opgeschreven voor haar. Als ik er morgenochtend niet meer ben, geef niet. Ik heb het hier wel gehad. Blijf liever daar. Ik ben nog hier. Goed. Toen kwam God weer. En toen zei God, en nu zou ik zeggen, luister goed. Je hebt je hart wel aan mij gegeven, aan Jezus gegeven. Maar je hebt de noodrem nog vastgehouden. Zo van, als het je niet zint, trek je de noodrem en dan ga je eigen gang weer. Je moet je voor 100% aan mijn zoon geven. 100%. Niet 99,9. Ja, dat wist ik wel, dat had ik altijd gepreekt, maar zelf doen is wat anders. En toen hebben we voor 100% gegeven. En toen was het goed. En toen zei God tegen mij, ik zie je witter dan sneeuw. Ja, heer, hoe kan dat nou? Ik steek nog zo verkeerd in elkaar en ik denk nog verkeerde dingen en ik wil nog verkeerde dingen. Ja. Ik zie jou in Christus. In Christus heb ik alles afgerekend. Voor mij ben je witter dan sneeuw. Nou, toen wou ik al helemaal niet meer terug. Het kon alleen maar fout gaan. Als je weer terugkomt. Ja. Maar eten en drinken kwam er nog niet in. En ik lag daar zo op de grens van leven en dood. Tweede Pinksterdag. Was een dienst van David de Vos op opwekking. En heb ik geluisterd. En hij had het over Mozes, waarom die niet in het beloofde land mocht komen. Wat deed hij? Eerste keer moest hij met een stok op de rots slaan, dan kwam er water uit. En de tweede keer, toen ze weer water nodig hadden, moest hij tot de rots spreken. Alleen hij was gewend de eerste keer met een stok te slaan. Traditie, levensgevaarlijk. Hij sloeg de tweede keer weer met een stok. Er kwam wel water uit. God liet hem niet voor joker staan. Maar hij heeft wel de toegang tot het beloofde land verspeeld daarmee, op dat moment. Nee, zei David, wij moeten spreken tot Jezus de rots, om de stroom van levend water. Nou, ik ben erg gehoorzaam, dus ik denk, hé, dat gaan we doen. En ik heb tot Jezus gesproken, als tot de rots, om het levende water gevraagd. En het kwam. 2,5 dag lang stroomde het. Stroomde de Heilige Geest in mijn leven. Het was zelfs zo suggestief dat ik bij tijd erbij dacht dat water uit mijn mond liep. Dat was echt vocht van, echt water. Maar ja, dat was heel bijzonder. Nou, langzaam maar zeker ben ik opgeknapt. En zelfs zover dat ik nou weer voor u kan staan en dat hele verhaal vertellen. En ik besef nou, als ik meer meegemaakt had, dat had niet gekund. Want hier staat geen heilige voor u. Je komt weer terug in deze wereld. Waar het stof van de zonde nog opdwarrelt. Waar nog steeds licht en duister van elkaar gescheiden moeten worden. En dan zak je weer helemaal in. Alleen één ding. Ik ben niet bang meer om straks te gaan. Ik weet waar ik naartoe ga. En ja, dat gun ik u eigenlijk allemaal. Want ik weet dat er zoveel mensen eigenlijk bang zijn voor de dood. Bang om te sterven. Bang om naar het nieuwe te gaan. Het oude los te laten. En naar een nieuw begin te gaan. Naar een nieuw leven. En wat kost het u? Alleen maar ja zeggen tegen Jezus. Alleen maar je aan hem toevertrouwen. Helemaal, 100%. Dat is alles. Geen moeilijke toestanden, geen moeilijke studies, geen moeilijke examenvragen. Alleen maar Jezus, hier ben ik. Ik behoor u toe. Helemaal. Ja. En dat is de boodschap die ik met nog meer klem uit wil dragen. Neem Jezus aan. En nou hebben ze hier de gewoonte, ik zeg dat dan voor gasten. Als je Jezus aanneemt, dan kom je naar voren toe. En dan zeg je dat hardop in een gebed. Waar is dat goed voor? Kan je dat niet thuis doen? Jawel, dat zou wel kunnen. Maar door het hardop uit te spreken is dat zo een belijdenis. En Jezus zegt, wie mij belijdt voor de mensen, die zal ik belijden voor de Vader. Dat is één. Twee, het is een getuigenis in de richting van de vijand. Dat hij weet, ik ben er weer eentje kwijt. Die hoort niet meer bij mij. En drie, het is belangrijk, want als Satan je later aan gaat vallen, zeg je, ja, vergis je nou niet. Die zei, heb je dat nou wel echt gedaan? Dan kan je zeggen, ja. Want ik heb daar en daar, toen en toen. En al die mensen die er waren, dat waren mijn getuigen. Ja. Nou weet ik, de meeste van u hier, verreweg de meeste, hebben Jezus aangenomen. Maar misschien is er iemand die zegt, ja, ik zou het nog eigenlijk wel eventjes nog een keer willen doen. En dan zonder die noodrem vast te houden. Of iets anders. En misschien is er iemand en die zegt, ja, ik heb het nog helemaal nooit gedaan. En die zijn er ongetwijfeld. Dan zou ik zeggen, joh, als je niet met lege handen wil komen te staan. Als je ook door het leven wil gaan en God zegt, ik ben bij je, ik zal bij je zijn. Ga je door het vuur, ik ben bij je. Ga je door het water, ik ben bij je. Ik laat je niet alleen. Geef je hart dan aan Jezus. Spreek het uit. Het kan nu. Ik weet niet of het morgen nog kan. Je weet niet of je er morgen nog bent. Dat weet niemand. Dat zijn van misschien een beetje die bangmakerij-ideeën, maar dat is niet de bedoeling. Wij weten niet hoe lang we leven. Wij weten niet wanneer het einde daar is. Nu heb je de kans. Dus als er nog iemand is die zegt, ja, als mij dat gaat overkomen, wil ik het ook zo ervaren. Dan zou ik zeggen, kom hier, joh. Kom hier en we gaan samen bidden. Mag ook straks na de dienst, kan je er nog even over nadenken, maar dit zijn dingen die moet je impulsief doen. Dus als er nog iemand is die zegt, ik wil mijn hart nu aan Jezus geven, kom hier, je bent welkom. En anders na de dienst ben ik er ook nog. Ja, dit was in het kort, wat me overkomen is. Nou ja, Henk die had me een brief geschreven, me e-mail gestuurd. Je hebt 60 minuten, ik hoop dat het lang genoeg is. Maar ik denk ook nog eventjes aan Advent. Advent laten we nou zitten, want er moest ook nog meer gebeuren. Dus ik wou het hier weer laten. Ja, dat wordt een heel experiment. Preken over iets uit de Bijbel wat je bestudeerd hebt.